onderwijs te geven daaruit. En ik heb een weekje onder zijn vleugels mogen zitten. Ik heb daar enorm van genoten. Alleen het, ja, het is alsof je een... Je hebt het idee, je hebt alleen nog maar het volgerecht op. Weet je wel? Er is zoveel meer. Dus we zijn blij dat je in ons midden bent deze morgen.
Nou, eigenlijk hoef ik niet meer te spreken, want er is vanmorgen al zoveel gezegd. Dus ik kan u allemaal groeten en dan ga ik lekker weer zitten. Nou, misschien dat goed is toch een paar dingen zeg. Een van de dingen wat mij opviel, wat zojuist verteld werd, was dat beeld wat mij erg aansprak van het wandelen in de natuur. En hier in Nederland is het erg vlak. Dat valt vooral mijn vrouw Vanessa op, hoe vlak het hier is. Want het is in Zimbabwe iets bergachtiger. En ze vindt het ook altijd heel vreemd dat ik enthousiast word als ik ergens stukken rots bijvoorbeeld zie. Nou, zegt ze er toch iets bijzonders aan. Ik zeg, ja, wel in Nederland, zeker in dit deel van Nederland, dan kom je dat normaal niet tegen. Maar een van de dingen wat mij opviel in dat beeld en wat eigenlijk ook een stukje is waar ik iets over wilde zeggen vandaag, want ik ga het hebben over het zien. En ik geloof dat het heel belangrijk is. Wij hebben vaak een klein stukje dat we zien van dat grote werk wat God aan het doen is. Ook van datgene wat er op dit moment aan het gebeuren is. Het is bijzonder dat er in deze gemeente speciale avonden zijn, de Shores-avonden. Ik raad u echt aan om die avonden te bezoeken, alleen al omdat ik daar zelf af en toe mag spreken. Nou, alle gekheid op een stokje, maar ik heb in het najaar heb ik daar gesproken en iets verteld. Ik ga dat niet allemaal herhalen van nu, maar ik heb daar iets verteld over de tijd waarin we leven. Als we zien dat in Israël er weer een Sanhedrin is, wat er bijna 2000 jaar niet bestaan heeft, dat men bezig is om opnieuw de offerdienst te herstellen. En als ik dan lees dat Paulus erover spreekt dat er een valse Messias gaat komen die de offerdienst gaat stopzetten, hoe kan hij een offerdienst stopzetten als er geen offerdienst is? En het feit dat aan deze dingen gewerkt wordt momenteel, als we zien wat er allemaal aan het gebeuren is, en dan merk ik, overal waar wij eigenlijk reizen, mensen zijn heel erg met zichzelf bezig, soms nog hun gemeente, een hele enkele keer nog hun land, maar dan hebben we het echt al gehad. En ik geloof dat het belangrijk is dat wij verzicht gaan krijgen en dat we dat hele plan van God gaan zien. En daar heeft Israël een hele belangrijke plaats in. Dat is niet een soort add-on, iets wat even toegevoegd is interessant en leuk voor Israël-hobbyisten. Nee, het is het centrale van het plan van God en u bent daaraan toegevoegd, niet andersom. En het is belangrijk dat we dat gaan begrijpen. Nou, ik ga niet dat hele verhaal wat ik daar gehouden heb herhalen, maar ik begrijp dat het op de website van de gemeente staat, dus u kunt dat gewoon downloaden en beluisteren. Maar waar ik het over wil hebben vandaag is over dat zien van dat beeld van de Heer Jezus, hoe Hij naar dingen kijkt. En ik wil dat doen aan de hand van een Bijbelgedeelte in Markus hoofdstuk 10. De Heer Jezus leefde in een hele bijzondere tijd. De Bijbel vertelt ons dat Hij in de volheid van de tijd gekomen was. En het Grieks heeft een aantal woorden voor tijd. En één van die woorden voor tijd betekent eigenlijk een afspraak, een moment dat gepland is, dat ergens voor vastgezet is. Kairos in het Grieks. En de Heer Jezus is gekomen op zo'n moment. Dat is niet toevallig dat hij 2000 jaar geleden geboren werd. Dat het net gebeurde in de tijd van Romeinse overheersing en allerlei grote problemen in de wereld. Nee, de Heere God had een tijd gepland. Hij had daar dingen voor vastgelegd. Hij had zelfs de datum en het uur waarop Jezus zijn leven zou geven, had hij van tevoren al vastgelegd. Maar ik geloof dat we nu ook in een tijd leven, in een soort moment wat aan het aanbreken is, dat de Heere God gepland heeft. En ik geloof dat het belangrijk is dat we die tijden verstaan. En dat we niet zijn als de Farizeeërs. Want heel veel mensen hebben 2000 jaar geleden gemist wat er aan het gebeuren was. Omdat ze leefden in hun eigen wereldje, met hun eigen dingetjes bezig waren, hun eigen probleempjes bezig waren. En als ik kijk in veel kerken en gemeenten, dat zal hier natuurlijk niet zijn, maar de meeste andere gemeentes waar ik kom, daar gaan mensen naar de gemeente in de eerste plaats omdat ze anderen nodig hebben, omdat ze gebed nodig hebben, omdat ze mensen nodig hebben die hun problemen kunnen oplossen en God is een geweldige helper daarin. Dus wij hebben God nodig om onze problemen op te lossen. En heel veel van ons geestelijk leven is daarop gericht. Maar wat de Heere God zoekt zijn mensen die de tijden verstaan, die zijn programma verstaan en die gewillig zijn om partners van hem te worden in dat programma wat hij aan het uitvoeren is. En mijn gebed is ook vandaag dat onze ogen open gaan en we de tijden gaan verstaan. Nou, in Markus 10, dat is net een week voordat de Heer Jezus gekruisigd gaat worden ongeveer. Hij loopt dan met zijn discipelen. Hij is in Jericho een aantal keren geweest. Hij is vanuit Galilea de kant van Jeruzalem opgekomen. En nu staat er in vers 32, Markus 10 vers 32. Zij waren onderweg opgaande, letterlijk staat er opklimmende naar Jeruzalem. En Jezus ging voor hen uit en ze waren verbaasd. En zij die volgden waren bevreesd. En wederom nam hij de 12 terzijde en begon tot hen te spreken over hetgeen over hem zou komen. Nou, ik weet niet als je dit vers leest, en het maakt niet zozeer uit wat voor vertaling je gebruikt, maar ik weet niet of jullie iets opvalt. Mij valt iets op als ik dit lees. Namelijk, er staat, ze waren op weg naar Jeruzalem en Jezus ging voor hen uit. Dat heb ik nooit eerder gelezen. En dan staat er meteen, en zij waren verbaasd. Het Griekse woord wat er staat is heel wat meer dan verbaasd. Ze waren echt helemaal ontsteld. Ze waren vreselijk geschrokken eigenlijk. En zij die volgden waren bevreesd. Waarom waren ze bevreesd? Omdat er blijkbaar iets aan het gebeuren was dat anders was. Normaal, als de Heer Jezus ergens naartoe ging, er was altijd een groep die vooruit ging. Hij had 70 discipelen altijd vooruitgestuurd om de weg te bereiden. Waarom dacht u dat de zieken allemaal langs de weg zaten als de Heer Jezus langskwam? Ze hadden geen telefoon, er was geen televisie. Maar 70 gingen van tevoren naar de plaatsen en de steden waar hij zou komen. Zij deden al wonderen en tekenen en zeiden, let op, straks gaat Jezus zelf komen. Daarom zat de blinde Bartimeus. Weet je, een stukje verderop leest in dit hoofdstuk. Daarom zat hij ook langs de weg, omdat hij wist dat de Heer Jezus zou komen. Maar als de Heer Jezus kwam, dan was hij altijd een onderdeel van een groep. Hij was nooit alleen en blijkbaar liep hij ook nooit voorop. Maar nu in die laatste week, waarin het zo dicht bij het lijden gaat komen, opeens gaat hij voorop lopen en dan begint hij weer. Want er staat, wederom sprak hij met de 12 en begon hij tot hen te spreken over hetgeen over hem zou komen. Nou, als je het boek Markus leest, is het misschien goed om eens een Bijbelboek in zijn geheel te lezen. En dan is Markus niet zo dik, dus daar kom je echt wel doorheen. En als je dan ziet, dan ontdek je dat Markus een aantal dingen vrij chronologisch zelfs heeft opgebouwd. En dan zie je dat de Heer Jezus verschillende keren met zijn discipelen gesproken heeft over het feit wat er zou gaan gebeuren. Maar iedere keer als hij dat deed, dan merk je dat de discipelen het helemaal niet begrepen. Als we kijken, als de Heer Jezus daar gaat lopen en gaat uitleggen in vers 33, dan zegt hij, zie, wij gaan op naar Jeruzalem en de Zoon des Mensen zal overgeleverd worden aan de overpriesters en de schriftgeleerden. En ze zullen hem ter dood veroordelen. En ze zullen hem overleveren aan de heidenen. Het woord etnos staat daar. En ze zullen hem bespotten en hem bespuwen. En hem geeselen en doden. En na 3 dagen zal hij wederop staan. Dus de Heer Jezus vertelt precies wat er gaat gebeuren. Ja, ze gaan me gevangen nemen. Ze gaan me geeselen. Ze gaan me in het gezicht spuwen. Tot in detail vertelt hij wat er allemaal gaat gebeuren in Jeruzalem. Weet je wat me opvalt? De Heer Jezus wist blijkbaar dat zijn kairos, dat zijn moment van tijd dat God had vastgezet, dat het was gekomen. Hij liet zich niet leiden door omstandigheden. Hij liet zich ook niet leiden door open of door gesloten deuren. Lieve mensen, dat is voor beginners. Als je net tot geloof komt, dan leidt God je door open deuren en door gesloten deuren. Waarom? Omdat je nog niet geleerd hebt om zijn stem te verstaan. Maar als mevrouw Vanessa en ik ons zouden laten leiden door de open deuren, dan zouden we nergens terechtkomen. Want de landen waar God ons heen roept, zijn de deuren meestal dicht. En de dingen die wij moeten doen, die zijn meestal gesloten en onmogelijk. Maar wat onmogelijk is bij mensen, is mogelijk bij God. En wij spreken in de naam van Jezus de deuren open. Wij laten ons niet leiden door de omstandigheden. En we moeten dat leren. Want er is altijd zoveel wat gebeurt. Als Lazarus op sterven ligt, loopt de Heer Jezus geen stap harder. Ondanks dat het zijn beste vriend is. Omdat hij keek naar die momenten van de Heere God. Keek naar dat programma van de Heere God. Hij begreep wat Paulus ook begrepen had. Dat hij moest wandelen in de werken die God tevoren had bereid. God heeft een plan voor ons allemaal. En hij wil dat we daarin lopen. En ik heb al gezegd, de Heer Jezus had al eerder verteld wat er ging gebeuren. In Lucas wordt er ook nog eens een keer bij gezegd. Hij vertelde al die dingen en hij wees daarop dat de profeten daarover gesproken hadden. En dat alles volbracht moest worden waar de profeten over gesproken hadden. Maar als dit verhaal dan, als hij daar dan weer opnieuw over gesproken heeft. En de discipelen blijkbaar erg onder de indruk zijn. Dan staat er in vers 35... En Jacobus en Johannes, de twee zonen van Zebedeus, kwamen tot hem en zeiden tot hem, meester, wij wilden wel dat gij ons deed wat wij u vragen. Oftewel, we hebben een verzoek en we willen heel graag dat u dat gaat doen. En wat zegt de Heer Jezus dan? Wat wilt gij dat ik u doe? En dan staat het in vers 37, en zij zeiden tot hem, geef ons dat wij de een aan uw rechterzijde en de ander aan uw linkerzijde mogen zitten in uw heerlijkheid. Dan moet je weten dat in het Hebreeuwse denken rechts de meest eervolle plaats is, als je rechts van iemand mag zitten. Ja. Maar ik weet niet hoe het jullie vergaat, maar als je dit nou leest, stel je voor, je bent bij een van je beste vrienden op bezoek, die misschien een hele ernstige ziekte heeft en de artsen hebben verteld van ja, over een paar weken dan leef ik niet meer. Die persoon heeft dat verteld. En je weet dat hij ook heel wat geld heeft. En hij heeft het nog maar net verteld en dan zeg je van nou, het zou wel leuk zijn als ik ook wat van jouw erfenis zou kunnen krijgen. Hoe denkt u dat dat over zou komen? Ja? Dat is eigenlijk een beetje de situatie die je hier hebt, of niet? Ja, toch? De Heer Jezus vertelt over het verschrikkelijke lijden wat hij krijgt. En dan komen die twee discipelen even. Als je Matthäus leest, dan zie je dat hun moeder Salome daar ook nog een rol in gespeeld heeft. Ja? Maar die komen dan even en ja, Heer, straks in uw heerlijkheid mogen wij dan aan uw rechter en uw linkerzijde zitten. Zie je dat? En ik denk dat de andere discipelen, en dat zie je ook wel als je dat doorleest, dat die denken, wat gebeurt er nou toch? Nou, aan de ene kant kunnen we misschien er iets van leren. Een van de dingen die ik merk, is dat we zo vaak als de Heer Jezus iets zegt, ook als andere mensen soms iets zeggen, dat we het helemaal niet horen. We zijn soms zo met onszelf bezig, dat we helemaal niet horen wat er gezegd wordt. We zijn soms zo met onszelf bezig, we helemaal niet zien wat er buiten ons eigen kleine wereldje aan het gebeuren is. Maar toch is hier wat anders aan de hand. Ten eerste valt mij op dat de Heer Jezus ze helemaal niet bestraft en zegt van, wauw, jullie zijn zo egoïstisch, hoe kan je dat nou doen? Begrijp je niet waar ik het over heb? Helemaal niet. De Heer Jezus zegt in vers 38... Gij weet niet wat gij vraagt. Kunt gij de beker drinken die ik drink? Nou, zo'n beker in de Bijbel heeft een aantal betekenissen. Het kan een beker van troost zijn. De beker was een beeld van een erfdeel. Maar een beker was ook een beeld van de toorn van de Heere God. En daar heeft hij het over. En hij zegt, kunt gij die beker drinken die ik drink? En met de doop gedoopt worden waarmee ik gedoopt word. En met de doop bedoelt hij aan de ene kant dat sterven waar hij doorheen gaat. Dat oordeel van God. Zoals David zegt, uw waterbeken gingen over mij heen. En wat zeggen ze dan? Oh, wij kunnen het, in vers 39. En dan denk je weer, hebben ze nou echt door wat ze allemaal zeggen? En Jezus zeide tot hen, de beker die ik drink, zult gij drinken. En met de doop waarmee ik gedoopt word, zult gij gedoopt worden. Dat is eigenlijk een profetie naar hun toekomst. En je ziet dat ze uiteindelijk ook zullen lijden. En heel veel van de dingen zullen meemaken die de Heer Jezus ook heeft meegemaakt. Maar dan zegt hij in vers 40, maar het zitten aan mijn rechterzijde of mijn linkerzijde staat niet aan mij te geven. Want het is voor hen voor wie het bereid is. Ja, zoals die plaatsen zijn van tevoren bereid. Nou, dan is die hele discussie geweest. En ondertussen die 10 andere discipelen, die hebben dat allemaal aangehoord. Ja, dat begint een beetje te praten met elkaar. En dan staat er, en toen de 10 dit hoorden, begonnen ze het Jacobus en Johannes kwalijk te nemen. Logisch toch? Het zijn net gewone mensen, hè, die discipelen, of niet? Ja? Maar een van de redenen waarom Jacobus en Johannes zo reageren, die moeten we weten om op een andere manier naar dit verhaal te kijken. Het grote probleem is dat als mensen de Bijbel lezen, dan lezen ze altijd versen en hoofdstukjes, kleine pericoopjes. Maar de Bijbel is als in 66 boeken gelezen. Wil je de Bijbel goed begrijpen, dan moet je per boek lezen en niet per vers lezen. Die versen zijn pas in zwang gekomen toen de boekdrukkunst is uitgevonden. Maar lees het in één gedeelte. En als je dat doet, dan weet je dat er voor dit verhaal iets heel anders gebeurd is. Namelijk in Marcus hoofdstuk 9, dan lezen we vanaf vers 2 dat de Heer Jezus Petrus, Jacobus en Johannes meegenomen heeft naar een hoge berg. En wat daar gebeurt is dat er een, staat in het Grieks zo mooi, een metamorfose plaatsvindt van de Heer Jezus. Hij verandert van gedaante op dat moment. En zijn klederen werden schitterend helwit, zoals er geen volle op aarde ze kan maken. En hun verscheen Elia met Mozes. En ze waren in gesprek met Jezus. Dan moet je ook begrijpen, ten eerste wat een berg betekent. Elia en Mozes zijn twee mensen geweest die beide op de top van een berg de heerlijkheid van God aanschouwd hebben. Elia heeft het niet met zijn ogen mogen zien. Mozes heeft de achterkant van de heerlijkheid van God mogen aanschouwen. Elia heeft die zachte koelte van de aanwezigheid van God ervaren. Op de Sinaï, op de Horeb is dat gebeurd. Beide boven op een berg. Maar Elia en Mozes, de enige twee in de hele Bijbel die dat zo ervaren hebben en zo dicht bij God gekomen zijn, vertegenwoordigen ook datgene wat in de Bijbel zo belangrijk is. Mozes is de vertegenwoordiger van de Torah. De Torah zijn de eerste 5 boeken van de Bijbel waarin de God zijn hele blauwdruk, zijn hele plan heeft neergelegd. Als je een boek als Openbaring wil begrijpen, dan zul je eerst de bouwtekening moeten bestuderen. Al die dingen in Genesis, Exodus, Leviticus enzovoort zijn een schaduw van een hemelse werkelijkheid. Mensen vragen mij altijd, weet je waar de Ark des Verbonds is? Dan zeg ik, ja, natuurlijk weet ik waar die is. Die is in de hemel. In Openbaring lees je dat. En de Heere God zegt dat die ark die gemaakt moest worden in het eerste verbond was alleen maar een afbeelding van die hemelse werkelijkheid. Die ark was nooit de werkelijke ark, lieve mensen. Dus laten we ook niet op zoek gaan en allerlei spannende verhalen. Ja, misschien is hij gevonden onder de tempelberg. Het interesseert me eigenlijk helemaal niet. De werkelijke ark is in de hemel. Maar willen we de hemelse dingen begrijpen, dan zullen we ook dat aardse model moeten begrijpen. Maar die Torah was niet genoeg. De Heere God is later bij monden van anderen gaan spreken om dat plan verder uit te werken. En dat zijn de profeten. En zo is Mozes de Torah vertegenwoordigt Elia de profeten. Dat is precies de basis, het fundament waar de hele boodschap van de Heer Jezus op staat. Dat is datgene waar hij voortdurend uit geput heeft. Want de Heer Jezus heeft nooit 1 preek gehouden uit het Nieuwe Testament. Maar dat wist u natuurlijk allemaal al. Want dat was er nog niet in zijn tijd. En Mozes en Elia zijn dus van groot belang in het Bijbelse denken, in het Joodse denken. En Petrus antwoordde dan blijkbaar op iets wat gezegd is. En hij zegt, Rabbi, het is goed dat wij hier zijn. Laten we 3 tenten, dat woord kan je ook nog vertalen met loofhutten, bouwen. Voor u 1 en voor Mozes 1 en voor Elia 1. Want hij wist niet wat hij antwoorden moest, want ze waren zeer bevreesd. Als Petrus weer ziet dat hij weet wat hij moet doen, dan gaat hij maar gauw wat met zijn handen doen. Ja, even heel praktisch. Ken je dat ook? Als iemand dan iets moeilijks zegt of iets ingewikkeld zegt. Of je krijgt maar zo'n verhaal te horen van moeilijke dingen die met iemand gaan gebeuren. Dan zeg je gauw van, zal ik even een kopje thee of een kopje koffie voor u maken? Ja, we willen meteen wat doen. Hè? Nou, dat is bij Petrus ook. Ik ben zo blij dat die mensen zulke gewone mensen zijn. Ik kan me daarmee identificeren. Ja? Petrus is zelfs naar mij vernoemd. Wist u niet, hè? Nee. En dan staat er in vers 7, en er kwam een wolk die hen overschaduwde, en er klonk een stem uit die wolk, deze is mijn zoon, de geliefde, hoor naar hem. En opeens rondkijkende, een van mijn lievelingsversen in de Bijbel, zagen zij niemand meer bij zich dan Jezus alleen. Mooi, hè? Maar nu, nou komt het. In vers 9, en terwijl zij van de berg afdaalden, verbood hij hun dat ze iemand zouden vertellen hetgeen zij gezien hadden voordat de zoon des mensen uit de doden zou zijn opgestaan. Dat betekent dat Petrus, maar ook Jacobus en Johannes, die met die vraag bij de Heer Jezus komen, dat zij iets gezien hebben, iets te horen gekregen hebben, wat de andere discipelen niet wisten. Maar bovendien heeft de Heer Jezus gezegd, jullie mogen er met niemand over praten, totdat ik uit de dood ben opgestaan. En waarom komen Jacobus en Johannes met die vraag over de heerlijkheid van God? Omdat zij al, door de openbaring die ook zij gehad hebben, een stukje verder hadden gekeken dan de andere discipelen. En hun vraag kwam voort uit kennis die de andere discipelen niet hadden. En dat is nou net een probleem wat ik heel vaak zie bij ons ook. Dat mensen elkaar veroordelen en dat ze denken van hoe kan iemand dat nou zeggen of dat nou doen. Zonder dat je begrijpt dat die ander misschien informatie heeft, kennis heeft, inzicht heeft wat jij niet hebt. Dat maakt je als leider van een gemeente, maakt het soms dat je in een hele moeilijke positie staat. Er komt in onze gemeente iemand naar ons toe en die zegt, ik zou zo graag zangleider willen worden. Nou geloven wij niet in het feit dat leiders zichzelf aanbieden. Wij geloven dat mensen, dat een bediening herkend moet worden en pas daarna erkend kan worden. En juist als mensen zelf met iets komen, dan zijn we heel erg terughoudend. Ja. Maar soms weten wij dingen van een leven van iemand, dingen die er aan de hand zijn, die wij niet aan de grote klok hangen. En dan belt een ander gemeentelid, belt ons heel boos op en dan zeggen ze, nou maar die kan zo fijn piano spelen en die kan zo ontzettend mooi zingen. Waarom laten jullie die nou niet zangleider worden? En dan kunnen wij niet zeggen, want je wil niet vertellen wat er aan de hand is in dat leven. En dat brengt ons in een hele moeilijke en hele kwetsbare positie. Maar ik geloof dat we een les moeten leren van deze dingen. En één van de dingen, ook onderling als gemeenteleden, en ik weet zeker dat deze gemeente het niet beter doet als de thuisgemeente waar ik zelf een deel van ben. Weet u waarom? Of we allemaal mensen zijn. Maar het grote probleem is, soms zitten ook hier in de zaal mensen die een bepaald stukje inzicht van God gekregen hebben. En als zij spreken, spreken ze vanuit dat inzicht wat zij gekregen hebben. Omdat wij dat niet weten of niet kennen of herkennen, meteen komt er een stuk kritiek, komt er boven in ons hart. En ik geloof dat het zo belangrijk is dat we juist in de tijd waarin we nu leven, dat er 2 dingen gaan gebeuren. Het eerste, wat de Heere God al tegen Israël zegt over het vasten. Hij zegt, weet je wat werkelijk vasten is? Dat is dat je stopt met het wijzen van de vinger. Dat je stopt met het spreken van boosheid. Dat je stopt met roddelen. Nou, dat gebeurt hier natuurlijk niet, maar in onze gemeente helaas wel. Dat is het eerste wat moet gebeuren. Maar het tweede, en dat is zo belangrijk, en dat zou ik jullie mee willen geven, Ik geloof dat we die openbaring van God allemaal nodig hebben. Ik geloof dat wij in een tijd leven dat God niet meer één of twee mensen de openbaring wil geven, maar dat die geest van profetie, die in de tijd van Mozes maar op 70 oudsten gelegd werd, die geest van wijsheid, die geest van kennis, dat de Heere God die volheid van de Heilige Geest zonder mate aan ons allemaal wil geven. De enige beperking zijn wij zelf, hoeveel wij kunnen ontvangen. Maar de Heere God geeft de Heilige Geest zonder mate. Hij geeft de openbaring zonder mate. Maar wij kunnen zelf bepalen hoeveel wij daarvan gaan ontvangen. Maar dat kan maar op één manier. Dat kan alleen maar als wij gaan beseffen, ten eerste dat wij samen de gemeente van de Heer Jezus Christus zijn. Ik merk dat heel veel mensen praten over de gemeente alsof het iets is wat buiten zichzelf ligt. Ja, de gemeente doet te weinig dit, of de gemeente doet zo en zo. Lieve mensen, jullie zijn de gemeente. En dat moet doordringen. U bepaalt hoe ver de gemeente komt. Er was een meneer die dat niet zo goed begrepen had. Dat zijn leven effect kon hebben en zijn handelingen effect konden hebben op anderen. Hij zat met een hele groep mensen in een grote lange boot en ze gingen op een rivier varen. En opeens, ik weet niet om wat voor reden dat deed, maar hij begon onder het bankje waar hij zat, begon hij een gat in de bodem van de boot te maken. En alle mensen die natuurlijk daaromheen zaten, die begonnen allemaal te schelden en werden boos en zeiden stop, stop, stop. Nou, zegt die man, maak je toch niet zo druk, ik maak alleen maar een gat onder mijn eigen bankje. En zo is het met de meeste christenen. Ze hebben geen idee dat wat er gebeurt in hun eigen leven, dat dat effect heeft op de hele gemeente. Dat het effect heeft op alle anderen. Dat kan in het negatieve zijn, zoals in dit voorbeeld. Maar dat kan ook in het positieve zijn. Weet je wat zo mooi is? Iedere dienst, iedere kerk waar wij komen, soms zijn we binnen reformatorische kringen, we komen werkelijk overal. Maar altijd is de Heilige Geest aanwezig, weet u waarom? Omdat de Heilige Geest in ons is, overal waar ik ben, is de Heilige Geest. En ik ben niet afhankelijk van omstandigheden, omstandigheden zijn afhankelijk van mij, want ik kom in de naam van Jezus. En als we dat gaan leren, als we gaan leren dat we moeten stoppen met nog langer het slachtoffer te zijn van ons verleden, maar dat wij dat verleden moeten nemen en daar een slachtoffer van moeten maken om dat te slachten. We moeten het omdraaien, lieve mensen. Wij moeten een slachtoffer maken van het verleden en het op het altaar gaan leggen. Maar het tweede is, we moeten stoppen om het van de leiders te verwachten. Ook van mij. Als een keer in een samenkomst zo iemand naar me toe en die zegt, wil jij voor me bidden? Ik zeg, waarom vraag je het aan mij? Ja, maar je kunt zo mooi bidden. Lieve mensen, het is Jezus die dingen doet, niet ik. En mijn mooie gebed doet daar niks aan toe en niks aan af. Kom nou toch. Het grote probleem is dat heel veel mensen klagen vaak over het voedsel wat ze krijgen in hun gemeente. En dan zeggen ze, ja, bij ons in de gemeente is te weinig voedsel. Lieve mensen, je kan niet leven van de preek van de week. Ik ben een man, weet je. Ik moet iedere dag eten. Vraag het maar aan mijn vrouw. En zelfs een één keer per dag heb ik niet genoeg. Nou, daar groei ik nog steeds. Misschien de verkeerde kant op, maar ja. Maar er zijn mensen die denken dat ze geestelijk kunnen leven op een boodschap zoals deze morgen. Kom nou toch. Het enige wat ik jullie wil prikkelen is om naar huis te gaan en om die tijd te nemen. En ik vind het zo mooi dat er iets gezegd is over een uur bidden. Nou zit het niet per se in dat uur, maar het gaat erom dat we tijd apart gaan nemen voor de Heere God en dat we gaan leren dat we het niet verwachten van de samenkomst. Niet verwachten van de zalving van God die aanwezig is in een samenkomst. Ja, God doet dan vaak speciale dingen, dat is heerlijk, maar dat is een extra, dat moet niet de regel zijn. Dat we het niet verwachten van een prediker, van een pastorale werker. De Heere God zegt tegen Israël, jullie moeten niet op edelen vertrouwen. En we doen het zo vaak. Maar hij zegt, door bekering en rust zult gij verlost worden. In stilheid en vertrouwen zou uw sterkte zijn. Jesaja 30 vers 15. En wat wij nodig hebben, is datzelfde wat de Heer Jezus had. En datzelfde wat de discipelen hadden. En ik wil daarmee afsluiten ook vanmorgen. Petrus zegt in 1 Petrus 1 vers 13, omgoor de lendenen van uw verstand. Ja, als je je lendenen gaat omgoorden, dan trok je je gewaad omhoog, dan deed je gordel omheen, dan kan je gaan bewegen. En ik geloof dat het tijd wordt dat we in beweging gaan komen. Ook, het begint in ons denken. Het begint met een bewuste keuze in ons verstand. Wees nuchter en vestig uw hoop volkomen op de genade die u gebracht wordt door de openbaring van Jezus Christus. Er staat het Griekse woord apocalypsis, ja, waar het boek Openbaring ook naar genoemd is. Dat woord betekent onthulling, verschijning en manifestatie. God wil dingen die verborgen zijn, wil hij onthullen, wil hij laten zien. En Petrus zegt, jullie moeten je gaan richten op die openbaring. Jullie moeten je gaan richten op het feit dat Jezus zich gaat manifesteren. Dat betekent dat we tijd met hem zullen moeten nemen. En die openbaring begint altijd bij dat woord van God. En dan kom ik toch weer even terug bij Elia en bij Mozes. Ik merk dat zoveel christenen bijna niet lezen in die boeken van de Tora en in de profeten. Als u werkelijk het hart van de Heere God wil leren kennen en wil weten wat de tijd is waarin wij leven, dan zou ik u willen vragen, ga de profeten maar eens lezen. Begin misschien bij Jesaja 40. Ja, dan hoef je niet het hele boek door te gaan. Maar opeens zult u dan al zoveel zien als u dat gaat lezen. Dan ziet u een heleboel bijvoorbeeld hoe de Heere God naar Israël kijkt. Want door de huidige politiek zie je dat het antisemitisme zo ontzettend toeneemt. Ook onder christen. En heel veel christelijke kerken hebben in Israël een petitie getekend over dat het land in Jeruzalem voor de Palestijnen is. En hoe walgelijk de Joden zijn. En al dat soort dingen. Lieve mensen, de Heere God heeft nergens in de Bijbel gezegd dat Israël zo'n geweldig volk is. In Jesaja, lees het maar in hoofdstuk 42, daar zegt hij, het is een blind volk. Maar hij zegt, ik heb ze lief, ik heb ze uitgekozen, voor mij zijn ze belangrijk. Maar lieve mensen, als u dit verhaal begrepen hebt, wat ik probeer te vertellen vandaag. Het grote probleem is met ons, dat wij als christenen denken, wij zien het allemaal, wij weten het wel. Dat was met die 10 discipelen ook, die boos werden op die 2 discipelen. Zij dachten dat ze alles wisten, ze dachten dat ze alles begrepen had. En een van de redenen waarom veel kerken en gemeenten blijven steken en niet verder komen, is door het feit dat we stil blijven staan bij hetgeen we weten. En misschien zegt u, na vanmorgen ook, na deze boodschap, ja, ik heb niks nieuws gehoord. Dat is nou juist het grote probleem, we weten het allemaal al. En het andere grote probleem is, er zijn mensen die openbaringen van God gehad hebben. En ze blijven staan bij de openbaring die ze gehad hebben. Maar het gaat niet om de openbaring die u gisteren gehad hebt. Of een geweldig visioen of engelen die u op bezoek gehad hebt zoveel jaar geleden. Maar wat hebt u vandaag gezien? En toen ik me vanmorgen nog biddend aan het voorbereiden was. Natuurlijk, ik ben de hele week hiermee bezig geweest. Ik heb gebeden, Heer, wat moet ik zeggen? Wat is uw hart? En dan lees ik ook vanmorgen, heb ik in Jesaja gelezen, en dan zie ik juist in zo'n boek het hart van de Heere God. Dan zie ik waar hij mee bezig is. En dan denk ik, hoe kunnen wij zeggen dat we kinderen van God zijn? Hoe kunnen we zeggen dat we van hem houden als we niet eens weten wat zijn pijn is? Niet eens weten wat zijn verdriet is? Niet eens weten waar hij mee bezig is op dat moment? God is iets geweldigs aan het voorbereiden, geloof me. We zien geweldige dingen van God gebeuren. We zien zowel in de Joodse als de Arabische wereld hoe er steeds meer verzoening is. We zien hoe vele moslims tot geloof komen. Maar we zien ook de weerstand, hoe die toeneemt. Maar wat God zoekt is mensen die hij kan inschakelen in dat plan. In Spreuken 29 staat als openbaring, ontbreekt dan verwildert het volk. Maar heil voor hem die de Tora bewaart. Als we die Tora, dat blauwdruk, dat plan van God bewaren in ons hart. Dan is er heil. Dan is er heelheid. En nogmaals, die openbaring komt niet in de gemeente. Die openbaring komt in de eerste plaats thuis. De keren dat God tot mij gesproken heeft, is vrijwel altijd geweest in tijden dat ik mij afzonderde. Soms in vasten, met gebed. maar om hen te zoeken. Het is maar zelden dat God tot mij spreekt in de gemeente. De profetieën die ik ooit ontvangen heb, die zijn op één of twee handen zijn ze te tellen. Maar God spreekt vrijwel iedere dag tot me. En als u naar de gemeente komt om hier iets te ontvangen en niet thuis die tijd neemt, dan mist u datgene wat God wil geven. Wat er gaat gebeuren, als u tijd gaat nemen en gaat beseffen, daarbij begint het denk ik van oké, misschien ben ik ook wel een beetje blind. Misschien moet ik ook die hoogmoed wel afleggen dat ik denk het allemaal wel te weten. Want ik loop al zo lang mee en ik heb het allemaal al gezien. Ik weet alles wat te koop is, is voor mij niets nieuws meer. Dat is pure trots die we af moeten leggen. Maar als je werkelijk in die volheid van God gaat komen. En ik wil u heel eerlijk vragen, wanneer is de laatste keer geweest dat u dit is overkomen wat Jesaja overkwam. Als hij de heerlijkheid van God aanschouwde, weet u wat hij ontdekte? Wie hij zelf was. Hij zag hoe rein hij was en er moest een engel komen die met een kool zijn lippen aanraakte. Als we werkelijk in de heerlijkheid van God gaan komen, lieve mensen, dan gaat er bekering plaatsvinden in ons leven. Gaan dingen veranderen in ons leven, omdat je gaat merken dat God er niet van houdt, omdat het walgelijk voor hem is of dat het hem verdriet doet. Zoveel mensen strijden met zonde en dan bidden ze maar weer en vragen ze maar weer voor voorbeden. Maar ik geloof dat de openbaring van wie God is het beste remedie is om het zonde te breken. Want als we werkelijk hem gaan zien, dan komt die vreze des Heeren. En de Bijbel zegt, de vreze des Heeren is het haten van het kwade. God gaat zorgen dat je een haat en een weerstand krijgt tegen dingen die niet van hem zijn. Ik zou voor ik afsluit, zou ook nog willen bidden. Mij valt op dat in het boek Openbaring, dat daar gesproken wordt aan de gemeente in Laodicea. En er is zo'n gemeente in vers 17, Openbaring 3, vers 17, dan zeggen ze, ja, ik ben rijk, ik heb mij verrijkt, ik heb aan niets gebrek. Dus dat waren ook van die mensen die het allemaal wisten, het allemaal hadden. Maar weet je wat de Heer Jezus zelf tegen die gemeente zegt? Jullie zijn ellendig, jammerlijk, arm en blind en naakt. Maar dat is gelukkig niet het einde van het verhaal. Hij zegt, ik raad jullie aan om van mij te kopen goud, dat in het vuur gelouterd is. Dat betekent ook dingen die eeuwigheidswaarde hebben. Opdat gij rijk moogt worden. Witte kleder, opdat gij die aandoet. En de schande uw naaktheid niet zichtbaar worden. Want de dag komt, lieve mensen, dat de schande aan het licht gaat komen. Straks als we voor de troon van God zullen verschijnen, zal van ieder aan het licht komen wat niet van hem is. Maar je mag er nu mee afrekenen, zodat je je later voor Gods aangezicht niet hoeft te schamen. En hij zegt, koop ogenzalf om je oogleden te bestrijken, opdat je mag zien. Alle die ik lief heb, bestraf ik en tuchtig ik. Wees dan ijverig en bekeer u. Zie, ik sta aan de deur en ik klop, zegt hij tegen gelovigen. Indien iemand naar mijn stem hoort en de deur opent, ik zal bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden en hij met mij. En wie overwint, hem zal ik geven met mij te zitten op de troon. Ook jullie, ook ik. Gelijk ook ik heb overwonnen en gezeten ben met mijn vader op de troon. Wie een oor heeft, die horen wat de geest tot de gemeente zegt. Laten we bidden. Vader, als we het verhaal in Marcus 10 lezen van de discipelen en dan doorlezen, dan komen we het verhaal van Bartimeus tegen. Bartimeus was blind en u stelde aan Bartimeus dezelfde vraag. Wat wilt gij dat ik u doen zal? En dan vraagt hij dat ik ziende mag worden. Bartimeus wist dat hij blind was. Bartimeus was bereid om zijn mantel, zijn bedelmantel die hij had, wat zijn eigen identiteit was, om het alles af te leggen en te zeggen, Heer, ik kom naar u. Maar hij zei tegen u, ik wil ziende worden. Heer Jezus, de discipelen, ze hadden het helemaal niet door. En u geeft ze daarna nog een stuk onderwijs over hoe ze elkaar moeten dienen, hoe ze om moeten gaan met elkaar. Ik wil u bidden, ook voor ons als gemeente, dat we gaan beseffen dat we voortdurend die openbaring van u nodig hebben. Om te kunnen groeien. En dat als we die openbaring van u hebben, gaan we ook op een andere manier naar andere mensen kijken. Veroordelen we ze niet. Omdat we kijken vanuit uw standpunt. Als we uw openbaring hebben, dan praten we vanzelf niet negatief over de gemeente of over Nederland of over zoveel andere dingen. Omdat we kijken met de ogen van de Heer Jezus. En we kijken met die geest van ontferming. Vader, ik wil u zo bidden dat we op de Heer Jezus gaan lijken. En zoals de Heer Jezus alleen maar wandelde van dat ene kairos moment naar dat andere kairos moment. Wandelde in de werken die u bereid had. Hij kon dat doen, want hij zich steeds terugtrok om de Vader te zoeken. Vader, we hebben gehoord vanmorgen. Er zijn mensen die verstrikt zijn, waar de touwtjes nog omheen zitten. Terwijl God iets zoiets moois bereid heeft. En het enige wat u aan ons vraagt is, wil je bij mij komen en ogen zalf kopen? En ik wil vragen, als hier mensen zijn vanmorgen die beseffen, ja, ik moet heel eerlijk toegeven, ik heb ook ogen zalf nodig. Dan wil ik je vragen om gewoon te gaan staan op de plek waar je nu zit. Dat doe je niet voor mij, dat doe je niet voor deze gemeente. Maar dat doe je voor God. En dan mag je dat nu doen. Ik wil je ook vragen, let nou niet op of die anderen gaan staan of niet. Ik weet precies hoe dat werkt. Ik weet ook iets van sociologie af. Maar je gaat staan omdat de Heilige Geest tot je hart spreekt. En dan zou je de enige zijn vanmorgen. Ja, dus dat is wat de Heer Jezus vraagt. Mensen die bereid zijn om hun nek uit te steken. Mensen die bereid zijn om tegen de stroom in te gaan. Maar mensen waarmee hij ook zijn hart kan delen. Ik zeg het vaker tegen mensen. Ik heb het op de Jorisavond geloof ik ook gezegd. Hoeveel mensen hebben ooit het boek Klaagliederen gelezen? Waarin we zien hoe God huilt over Jeruzalem. Waarin Jeremia dat hart van God verwoordt. Weet je werkelijk wat er in het hart van God omgaat? Of draait het allemaal om jezelf? En vanmorgen mag je je bekeren. Omkeren en zeggen, ja Heer, ik wil uw hart zien. Ik wil niet zijn als de discipelen die vragen, als de Heer Jezus vraagt, wil u 1 uur met me waken? Die gewoon in slaap vallen en de tweede keer gebeurt het weer. En er zijn allemaal goede redenen voor, want het kan zo warm zijn in Israël. En we zijn soms zo moe allemaal. Maar het begint bij een keuze die we maken met ons verstand. Dat wij ons gaan omgorden. En dat wij zeggen, Heer, ik wil gaan leren. Ik verlang ernaar dat ik één van die mensen ben. Zoals Ezechiël en vele anderen. Die uw plan kon laten zien. En die mochten gaan spreken, profetisch mochten gaan spreken. En Vader, ik bid het ook voor deze gemeente. Dat deze gemeente op een ander niveau geestelijk gaat komen. Dat we als gemeente niet bezig zijn met de gemeente bouwen. Maar steeds op die plek zijn waar u aan het handelen bent. En dat u door openbaring dat gaat vrijzetten. Ik wil ook bidden dat de openbaring en profetie op een ander niveau gaat komen. Waarin het niet meer in de eerste plaats gaat om ons als mensen. Maar in de eerste plaats om dat hart van u. En dat eerste is niet fout, maar het is een fase van kinderlijkheid. Maar u wil ons brengen naar het zoonschap. En Vader, ik wil u bidden als we uw woord gaan lezen, als we de profeten gaan lezen. Dat u die openbaring geeft. En ik dank u dat de Heilige Geest dat doet. Vader, u ziet al diegenen die zijn gaan staan vanmorgen. En wij willen samen vragen, Heer, geef ons die ogen zalf. Heer, ik bid het ook voor mezelf hier vanmorgen. Want ik weet dat er plekken zijn waar ik nog verblind ben. En ik weet dat ik voortdurend uw ogen zelf nodig heb. En Heer Jezus, ik wil hier niet op het podium staan als iemand die het allemaal weet. Maar ook ik verlang ernaar om meer uw hart te zien. Hier ben ik. Gebruik mij en toon uw hart. In Jezus' naam. Amen. Je mag gaan zitten.